We zijn bezig met het boek Zacharia. Nou, is het boek Zacharia niet altijd een heel eenvoudig boekje. Maar er staan toch wel hele opmerkelijke dingen in. En het is ontzettend belangrijk om niet hapsnap af en toe eens een stukje her en der uit de Bijbel te lezen. Maar ook een boek als Zacharia, een jonge profeet die geroepen was door de Heer. En als we dit stukje zo lezen, dan zult u misschien uzelf afvragen van, wat moet dat stukje nu toch doen in de Bijbel? Wat moeten we daar nu mee aan? Zacharia 5, vers 5 tot en met 11. En dan is het heel belangrijk om te gaan ontdekken wat de Bijbel ons te zeggen heeft, ook met zo'n stukje. Zacharia, hoofdstuk 5, vers 5, daar staat: hierop kwam de engel die met mij sprak nader en zeide tot mij: sla toch uw ogen op en zie wat daar naar voren komt. Ik vroeg: wat is dat? Hij antwoordde: dat is een efa die daar naar voren komt. Hij vervolgde: zo zien zij uit in het ganse land. En zie, het loden deksel werd opgelicht, en daar zat een vrouw in de efa. En hij zeide: dat is de goddeloosheid. Toen wierp hij haar in de efa neer en wierp het loden gewicht op de opening daarvan. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren met de wind in haar vleugels. Ze hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de efa weg tussen hemel en aarde. En toen vroeg de engel die met mij sprak: waarheen brengen zij die efa? En hij antwoordde mij: naar het land Siniar, om daar voor haar een huis te bouwen. Is dit gereed, dan zetten zij haar daar op haar plaats. Nou, het lijkt bijna wel een cryptogram, hè? Zo van, wat betekent dit eigenlijk? Nou, misschien wel goed om toch eerst eventjes nog kort na te denken over de vorige keer en over de voorafgaande keren, want we zijn al een paar keer niet zo dinsdagavond hier bij elkaar geweest. Zacharia is een profeet, een jonge profeet, die in het jaar 518 voor Christus, profeteerde in Israël, in Jeruzalem. Kort daarvoor was het Joodse volk uit ballingschap teruggekomen uit Babel. Ze werden vrijgelaten door koning Kores. Ze werden aangemoedigd om een huis te bouwen in Israël, in Jeruzalem. De bouw van het huis, de tempel, heeft 20 jaar stilgelegen. En toen kwamen er een aantal profeten. Er zijn 3 bekende profeten die na de 70-jarige ballingschap, hè, waarin Israël gevangen genomen werd in Babel, bij Nebukadnezar en bij Ahasveras en nou ja, noem de koningen maar op, na deze ballingschap geprofeteerd hebben onder het volk van Israël. Deze 3 profeten zijn, laat ik maar bij de allerlaatste beginnen in het Oude Testament, Maleachi. En Maleachi heeft met name geprofeteerd over de geestelijke toestand van het volk Israël. Hoe de toestand was, de geestelijke toestand onder het volk, het geestelijke leven. Haggai heeft met name geprofeteerd over de tempel, over de herbouw van de tempel, heeft hen bemoedigd. Maar met name ook over de toekomstige heerlijkheid van de tempel. En toen heeft Haggai verteld: die tempel die nu gebouwd wordt, die is maar een hele zwakke afschaduw van de uiteindelijke tempel die straks in Jeruzalem zal verschijnen. En weet dit, broeders en zusters, dat staat ook heel duidelijk in het boek Haggai, dat er eens in Jeruzalem, u weet dat Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken in Amerika, heel druk bezig is nu in het Midden-Oosten. En dat het plan nu klaar ligt om, allerlei plannen liggen er klaar en Israël moet eigenlijk gaan slikken. Het enige wat in het plan ontbreekt, dat is dat de Palestijnen niet gevraagd wordt om de staat Israël te erkennen. Dat willen ze nog steeds niet. Maar Israël zal een heleboel moeten slikken. En hetgeen wat hierna komt, dat is dat het plan van Kerry is om Jeruzalem onder VN-bestuur te zetten. En daarnaast een aantal Arabische landen en een aantal Europese landen, dat Jeruzalem niet meer onder Joods bestuur komt, maar onder internationaal bestuur. Nou, dat heb ik wel eens meer gezegd, dat dat waarschijnlijk ook wel uiteindelijk zal gaan gebeuren. U weet natuurlijk, je moet maar kijken naar wat er bijvoorbeeld bij Vitesse gebeurt de laatste tijd, dat er een van de spelers niet mee mag naar de Emiraten, omdat hij een Jood is. Nou, dat heeft het weer een klein beetje opgeblazen, hoe de wereld, en met name de Arabische wereld, het Joodse volk absoluut niet erkent en daar niets mee te maken wil hebben. Nou, Haggai die laat heel duidelijk zien dat er straks in Jeruzalem een geweldige tempel zal staan. Waar de Heer Jezus zal zijn als koning en als priester. En daar gaat Haggai met name over. Zacharia, dat is die derde kleine profeet na de ballingschap in Israël. Dus dat zijn de drie kleine profeten die na de ballingschap profeteren. En Zacharia's, de boodschap van Zacharia gaat met name over de toekomst van het volk Israël. Wat gaat er met het volk Israël gebeuren? Daarbij is het nog goed om even in herinnering te brengen dat Zacharia niet alleen een profeet was, maar dat Zacharia ook uit een priesterfamilie kwam. En dat Zacharia ook priester was. Zacharia was priester en profeet. En in die functie heeft hij de Heer mogen dienen. En de boodschap van het boek Zacharia zou je in één zin samen kunnen vatten. Door het lijden heen, door het oordeel heen, komt Israël tot heerlijkheid. Dat is eigenlijk de boodschap van het boek Zacharia. En ook hier zien we in dit gedeelte wat we nu gelezen hebben, en ook het vorige gedeelte, in het begin van hoofdstuk 5, dat er eerst een loutering, een oordeel over Israël zal komen, voordat God tot zijn doel komt met zijn volk. En u weet misschien net zo goed als ik dat het Joodse volk, het volk Israël, nog helemaal niet een gelovig volk is. Dat er nog heel veel atheïsme is, heel veel liberalisme en heel veel Joden die absoluut niet in God geloven. En ze zijn wel heel religieus soms en ze doen ook allemaal wel hun dingen die bij de Joodse godsdienst behoren. Maar als je ze op de man afvraagt, geloof je in een persoonlijke God? Dan zeggen ze heel vaak nee. Dus er is nog heel veel te doen onder het Joodse volk. De vorige keer, misschien goed om eventjes wat korter te herhalen, hebben we hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 5 gelezen. En daar hebben we gezien dat er een boekrol is. En in de Bijbel wordt verschillende keren gesproken over een boekrol. En hetgeen wat ons daar opviel, dat is dat deze boekrol genoemd wordt een vliegende boekrol. En ik weet niet of u dat nog kunt herinneren. Paulus zegt op een gegeven moment, als hij in de gevangenis zit, dan zegt Paulus, maar het woord van God is nooit geboeid. En toen hebben we gezien dat het woord van God vrijuit zijn werk zal doen. Dat het woord van God doorgaat, ook als profeten gevangen zitten. Het is een vliegende boekrol. En toen hebben we gezien, en dat is heel belangrijk. Kijk, als je zulke soort dingen ziet, hè, in het tweede vers, dat deze vliegende boekrol ook de maten gegeven worden. Hè, dan staat het 20 el lang. Dat is ongeveer omgerekend 10 meter lang. En 10 el breed, dat is 5 meter breed. Nou, dat is een gigantische grote boekrol, waar heel wat kolommen ingeschreven kunnen worden. Dan vraag je natuurlijk af, waarom nou per se die maat? 20 bij 10. En toen hebben we gezien de vorige keer, om dat nog even in herinnering te brengen, we hebben gezien 20 bij 10 el is precies de maat van het heilige. Het heilige van de tabernakel. U weet, de tabernakel was een tent van 10 el breed, 5 meter breed en in totaal 25 el lang. Ja? Of nee, 30 el lang. En dan zie je op een gegeven moment dat de eerste 20 el in die lengte het heiligdom was en de laatste 10 el, dat was dan een 10 bij 10, dus 5 bij 5 meter was het heilige der heiligen. Maar in het heiligdom, dat was dus 20 el lang en 10 el breed. Dus zeg maar zo'n beetje 10 bij 5 meter. En in die ruimte, in dat heiligdom, stonden 3 hele belangrijke dingen. In dat heiligdom, daar stond de kandelaar, de menorah. Daar stond de tafel van de toonbroden. En daar stond het reukofferaltaar. En nu zien we hier dat deze vliegende boekrol als het ware een oordeel brengt over het Joodse volk. Het brengt een oordeelsboodschap over het Joodse volk. En het zou niet zomaar toevallig zijn dat deze boekrol een heenwijzing is naar dat wat er in het heilige gebeurde. In het heilige zien we dat Israël geroepen wordt om een licht te zijn onder de volkeren, die kandelaar. Maar Israël was geen licht meer onder de volkeren. In dat heiligdom hebben die tafel met die toonbroden, waar Israël uitgenodigd wordt om met God aan tafel te zitten. Maar er was geen gemeenschap meer met God. In dat heilige heb je dat reukofferaltaar, wat spreekt van de gebeden tot God. Maar er was geen gebed meer. Ze zochten God niet meer. En vandaar dat je ziet dat die vliegende boekrol als het ware een oordeel brengt over Israël. En dan zie je inderdaad een oordeel over het huis van de dief. We hebben gezien de sociale zonde. En een oordeel over hen die zweren naar God toe, een zonde richting God. En die zonden worden veroordeeld bij Israël. Nou, over die zonden gaat het eigenlijk ook een beetje verder in het tweede gedeelte wat we nu met elkaar gelezen hebben vanaf vers 5. Daar wordt gesproken, hè, en we moeten niet vergeten dat Zacharia hier 8 nachtgezichten krijgt. Waarschijnlijk in 1 nacht heeft God hem 8 visioenen of 8 gezichten gegeven in de nacht. En dit is het 7e nachtgezicht waarvoor God hem als het ware wakker maakt in de nacht. En dan wordt hier gezegd, hier in het stukje, sla toch jouw ogen op en wat zie je dan? En dan ziet Zacharia een efa. En een efa, dat is een inhoudsmaat. Een efa is een inhoudsmaat voor brood, voor koren, voor meel. En de inhoudsmaat van een efa is bijna 40 liter. Dus 39 liter is de inhoud van een efa. En je kunt verschillende keren in de Bijbel lezen dat een efa was ook precies de maat die gebruikt werd voor een spijsoffer. Een efa was altijd gelijk aan de maat meel voor een spijsoffer. Dus het gaat hier eigenlijk om een spijsoffer wat aan de Heer gebracht mag worden. Een spijsoffer, een efa. Maar wat is het? Een efa waar eigenlijk helemaal niets in zit. Ja, er zit wel iets in, maar geen spijsoffer zit er meer in. Het zijn loze woorden. Het is inhoudsloos. Misschien wel goed om eventjes erbij op te slaan Matteüs 13 vers 33... Matteüs 13, vers 33, daar hebben we een stukje wat ik wel eens in de gemeente behandeld heb. In Matteüs 13, vers 33, daar wordt een van de gelijkenissen uitgesproken van de Heer Jezus. Een van de 7 gelijkenissen. En deze 7 gelijkenissen, die hebben allemaal te maken met de ontwikkeling van de kerk, maar ook van Israël hier op deze wereld. Het is ook heel mooi dat deze 7 gelijkenissen beginnen met een zaaier zaaide zijn woord uit over deze aarde. En deze gelijkenissen eindigen, de zevende gelijkenis eindigt met de woorden: zo zal het gaan als bij de voleinding der wereld. En als je deze zeven gelijkenissen op een rijtje zet, heb je precies de hele geschiedenis van deze wereld. Maar ook de geschiedenis van Israël en ook de geschiedenis van de gemeente. Want in Genesis 1 lees je verschillende keren: en God zeide. God zaaide zijn woord over deze aarde. En een enorme kiemkracht had het woord. En aan het einde lezen we: zo zal het gaan bij de voleinding der wereld, de zevende gelijkenis. Nou, te midden van die gelijkenissen vind je dan vers 33, daar staat: nog een gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. En 3 maten meel, dat is precies hetzelfde inhoud als een eva. Dat kun je in een encyclopedie wel terugvinden. 3 maten meel is precies hetzelfde als de inhoud van een eva. Wat zie je hier? In de Statenvertaling, de oude vertaling, staat dat hier een vrouw deed dit zuurdeesem heimelijk verborg. Heimelijk. In dat ongezuurde deeg. De gangbare verklaring in heel veel kerken is dat dit zuurdeesem het evangelie is. En dat het zuurdeesem uiteindelijk de hele wereld zal doorzuren, als het ware. Dus dat het evangelie straks de hele wereld zal bereiken. En dan staat er: en dan zal Jezus terugkomen. Zo wordt dat meestal gezegd. Maar dit zuurdeesem kan nooit vergeleken worden met het evangelie, omdat in de hele Bijbel zuurdeesem altijd vergeleken wordt met zonde. En u weet, zuurdeesem, Paulus zegt, doet een weinig zuurdeesem, maakt het gehele deeg zuur. Doe het zuurdeeg weg. In Exodus, bij het paasfeest, het paascha, moest al het zuurdeesem weg, omdat zuurdeesem een beeld is van zonde. Maar hier zien we een vrouw die heimelijk dat zuurdeesem in het deeg doet. En deze vrouw lijkt wat dat betreft een beetje op Eva. Eva die door Satan gebruikt werd om een heel klein beetje zuurdeesem in deze wereld te brengen. En wat gebeurde ermee? Er staat in een Romeinenbrief dat door dit hele kleine beetje zuurdeesem deze hele wereld doorzuurd is. Over nog een vrouw lezen we in het Oude Testament, in Koningen, over Izebel. Een vrouw die een heel klein beetje zuurdeesem onder het volk van Israël bracht. En wat gebeurde er? Het hele volk liep de Baals na. En over dit zuurdeesem, nou, daar is eigenlijk heel veel te zeggen. Want dit zuurdeesem heeft als het ware het spijsoffer, onze dienst aan God, zoals we ook afgelopen zondag gehoord hebben, dat wij ons als een offer aan hem mogen geven, tot iets loos gemaakt, iets inhoudsloos gemaakt. De zonde is zo ver doorgedrongen dat deze Eva niet meer vol met meel zit, geen spijsoffer meer is, maar dat er een vrouw in zit. En deze vrouw, als we hebben over Eva of over Izebel, zal uiteindelijk haar vervulling vinden in wat we lezen in Openbaring hoofdstuk 17. In Openbaring hoofdstuk 17. In Openbaring hoofdstuk 17, daar staat in vers 3... En dan gaat het over het rijk van de antichrist. Het laatste grote wereldrijk dat er zal zijn vlak voordat Christus terug zal komen. Dan staat er in vers 3 van Openbaring 17. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenbeest dat vol was van Gods lastelijke namen. En het had 7 koppen en 10 horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en palen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis, het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. En dan staat er in vers 9. Hier is verstand en wijsheid, en dat wijsheid heeft de zeven koppen, zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Nou, hier zie je dus dat Johannes, staat in vers 6, verbaasde zich zeer. En dat beest, dat wordt twee keer genoemd in vers 8. Het beest dat gij zag was en is niet en zal opkomen. En dat staat ook aan het einde van vers 8. En dat beest was en niet is en het toch zal zijn. Dat wordt twee keer over dit beest. Dit beest, daar wordt ook gesproken over koningen. Dit beest wordt vergeleken met het antichristelijke rijk. Het laatste rijk wat hier zal zijn. En dat rijk wordt gekenmerkt door een rijk wat als het ware een samensmelting is van koninkrijken. En tegelijkertijd is dat een rijk wat het kenmerk heeft van het was er en het is er niet. En het zal er zijn. En het kan niet anders dan dat dit alles te maken heeft met het herstel van het Romeinse wereldrijk. Dat Romeinse wereldrijk wat er was bij de eerste komst van Christus. Dat Romeinse rijk wat als het ware ook verdwenen is, toen ook Israël verdween in de diaspora. En het is heel wonderlijk nu we zien dat Israël weer terugkomt in zijn eigen land, dat ook dat Romeinse Rijk zich weer aan het herstellen is. En het moet voor u geen wonder zijn dat de Europese Unie uiteindelijk nog zijn geboortegrond heeft in Rome. Het verdrag van Rome, daar is het allemaal ontstaan. En het is ontzettend interessant om te zien dat er straks een vrouw zal zijn die zich op dat beest zal laten rijden. Die als het ware zich één maakt met dat Romeinse wereldrijk. Gebeurde vroeger ook. Toen keizer Constantijn de Grote tot geloof kwam, vormde hij een soort samensmelting met het christendom. En het christendom werd één met het Romeinse Rijk. En dat gaat in de toekomst weer gebeuren. Dat Rome, dat de Europese Unie, het antichristelijke Rijk, zich één maakt, zich versmelt met de grote wereldkerk van dan. Maar die wereldkerk wordt hier voorgesteld niet als de bruid van het lam, maar als de hoer, de moeder van alle hoeren, de afvallige kerk. En als, daarom staat er ook hier in dit stukje, als Johannes deze vrouw ziet, dan staat er, hij verbaasde zich. Hij kon het niet begrijpen dat de kerk van Jezus Christus uiteindelijk vervalt in zo'n antichristelijk systeem. Maar dat gebeurt wel. En daarom zeg ik ook, hier hebben we niet alleen te maken met Gods profetie over Israël, maar we zien hier ook heel veel van de kerk in terug. Ook in het boek Zacharia. En wat we hier zien, dat is dat in plaats dat er een spijsoffer is, dat God geëerd wordt, dat er die vrouw daar verborgen als het ware in die Eva zit. En dan staat er, dan wordt er gauw weer een loden deksel opgelegd. Misschien gebeurt het nog wel, ik denk niet meer zo vaak, maar vroeger als er röntgenfoto's gemaakt werden, dan waren er artsen die hadden als het ware een soort loden schort voor. Omdat dat ondoordringbaar was, dat beschermde hen. Nou, misschien hebben ze dat daar wel van geleerd, uit de Bijbel. Een loden deksel, dat betekende van, de invloed moet weg zijn. En zo wordt de goddeloosheid hier beschreven als een vrouw die als het ware het spijsoffer, als het ware in de plaats van het spijsoffer gekomen is. Goddeloosheid. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks, want er komen er twee vrouwen aan. En wie zouden nou toch die twee vrouwen zijn? Hè? Heel veel bijbelleraren die breken hun hoofd erover en die weten het niet. En ik weet het ook eigenlijk niet. Ik heb misschien wel een vermoeden. Weet je, het zijn geen engelen. Want in de Bijbel staat engelen zijn niet als vrouwen en ook niet als mannen. Worden ook niet als man of vrouw gezien. Zouden het Mozes en Elia geweest zijn? Nee, ik denk het niet. Maar als het twee vrouwen zijn, en dan staat er in de derde vers, toen ik mijn ogen opslag, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren, en dan staat er met de wind in haar vleugels. En dat staat er niet zomaar.
Vers 9.
Ja, wat zei ik, vers 8? Vers 9. Vers 9. Daar staat met de wind in haar vleugels. In een andere vertaling heb ik gelezen met de geest in haar vleugels. U weet wel dat de uitstorting van de Heilige Geest begon met een geweldige windvlaag. Dan staat er ook in de Bijbel dat er twee vrouwen genoemd worden. De ene vrouw wordt vergeleken met Israël. De vrouw van Jahwe, de vrouw van God, de Vader, die een verbond sloot op Sinaï. De andere vrouw is de vrouw van het Lam, de gemeente. En het hoeft elkaar nooit tegen te spreken. En het zou wel eens kunnen zijn als Israël dat mee gaat maken, dat de geest van God in Israël komt. En de geest van God de gemeente vaardig maakt, dat zij de instrumenten kunnen zijn om het goddeloosheid weg te brengen. En hier zien we dat de goddeloosheid uit Israël verdwijnt. Met de vrouwen met ooievaarsvleugelen. Waarom nou ooievaarsvleugelen? Nou, een ooievaar. We hebben er een paar ooievaars zitten er bij Losser. Daarachter bij Losser. Die komen elk jaar weer terug. Elk jaar weer terug. Eén ooievaar heet Gerrit. En ze zijn ook allemaal geringd. Gerrit, ja, naar jou genoemd, weet ik niet zeker. Maar weet je, een ooievaar is altijd trouw om terug te gaan naar de plek waar je vandaan komt. In sommige gezinnen heel vaak, ja. Maar hier zie je dus dat deze ooievaar of deze vrouwen met ooievaarsvleugelen de goddeloosheid daar weer brengt waar het vandaan kwam. Want waar kwam het vandaan? Er staat hier dat ze het brengen naar Sinjar. En Sinjar is het land Irak. En het land Irak, daar lag vroeger de Hof van Eden. Daar is de oorsprong. En hier zien we eigenlijk dat de zonde weer teruggebracht wordt naar de plaats waar het vandaan komt. Naar Irak. Naar de oorsprong. Maar dan komt er iets heel moeilijks. Want uiteindelijk hebben we net gelezen, want daar staat er dat voor haar een huis gebouwd zal worden, voor de goddeloosheid, en dat zij op haar plaats gezet zal worden, hè, dat staat hier in vers 11, naar het land Sinjar zal het gebracht worden. Het land Sinjar was de plek waar de eerste zonde plaatsvond. Het land Sinjar was de plek waar de toren van Babel stond. Het land Sinjar was de plaats waarvanuit de zondvloed wereldwijd ging. En hier zien we dus dat de goddeloosheid terugging naar Sinjar. En dan staat er, om voor haar een huis te bouwen, is dit gereed? Dan zette zij haar daar op haar plaats. Er wordt in de Bijbel gesproken over een plaats waar de goddeloosheid uiteindelijk zal zijn. De Heer Jezus spreekt zelfs over de gruwel van godslastering en de gruwel van verwoesting op haar plaats. En dan is het heel bijzonder dat deze vrouw, waar we net over gelezen hebben in Openbaring 17, die zit op een beest en dat beest is die berg, die zeven bergen. En dan is het heel interessant om te zien dat Rome hier vergeleken wordt met Babylon. En dat deze vrouw als het ware de goddeloosheid brengt naar de plaats, waarschijnlijk Rome, het centrum van de antichristelijke regering, waarvanuit deze hele wereld dan in zo'n goddeloze toestand terecht zal komen. Je ziet hier dus eigenlijk, wat ik ook zei, de voorbereidingen die plaats zullen vinden voor de wederkomst van Christus. En broeders en zusters, ik heb dat wel eens meer gezegd, ik heb dat ook laatst nog gezegd over de Europese Unie met de vrouw op het 5-euro-biljet, maar ook de vrouw in het vignet van de Europese Unie met de 12 sterren, de hemelkoningin, en dat is niets anders dan Maria. Ik heb u ook verteld dat Maria een hele belangrijke persoon is binnen de islam, dat Maria de meest genoemde vrouw is in de Koran. En dat er ook heel veel Maria-verschijningen plaatsvinden onder moslims. En dat dit wel eens de opening kan zijn dat niet alleen de christelijke kerk, maar ook de moslims zich uiteindelijk verenigen tot die ene vrouw. En uiteindelijk waaruit die enorme samenbundeling van goddeloosheid plaats zal vinden, vlak voor de wederkomst van Christus. En daarom is het zo belangrijk dat, ja, het zijn best wel hele moeilijke stukjes die je hier in Zacharia kunt vinden, maar dat je die brede lijnen kunt ontdekken en wat meer de dieper op ingaat van wat zou dit nou te betekenen hebben. En ik geloof dat wij wat dat betreft in een hele bijzondere tijd leven, waarin heel veel dingen gebeuren en we mogen weten dat er aan de ene kant God bezig is om zijn volk Israël in de juiste positie te brengen, maar aan de andere kant zien we het Romeinse wereldrijk wat zich aan het formeren is. En we zien een heleboel dingen gebeuren, maar Zacharia laat heel duidelijk zien dat deze dingen nodig zijn voordat God tot zijn doel komt met zijn volk Israël.